Prinsjesdag. Een oude traditie. Vanaf 1814 in deze vorm. Inmiddels stevig verankerd in de grondwet. Geworteld in het besef van ons allemaal. En natuurlijk waren er dit keer allerlei discussies. Over de waarde van de troonrede en de begroting. Want ons kabinet is demissionair. Wat stellen de plannen voor? Het is allemaal wat mager dit keer. En van het grootste belang lijkt alles wat aan de buitenkant zit. Die hoedjesparade van hoofddeksels van vrouwelijke aanwezigen. Buitenkant, show. En het kost ongelooflijk veel, zeggen anderen. Je kunt er behoorlijk wat van denken en van zeggen, en dat gebeurt ook. Sommigen sabelen alles neer. Ook dat hele systeem van onze parlementaire democratie. Of je nou door de kat of de hond gebeten wordt, zakkenvullers. En het beeld van politici is vaak niet zo heel positief. Natuurlijk zitten er bij de heren en dames politici heel wat ego's. Natuurlijk gaan eigenbelang en landsbelang nog wel eens hand in hand. Natuurlijk gaat er wel eens wat behoorlijk mis. Maar is dat voldoende reden om zo negatief te doen? Natuurlijk valt er nog van alles te verbeteren en daar moeten we ons ook voor inzetten. Maar kijk nou eens om je heen in deze wereld. Als ik zo de landen van de wereld op me laat inwerken, dan ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik in Nederland mag wonen. We hebben het hier verschrikkelijk goed. En zeker met allerlei buitenlanden is het meeste hier toch echt heel behoorlijk geregeld. Natuurlijk, het kan nog beter. En daar moeten we ons ook voor inzetten. En als we gaten zien, als we gebreken zien, we mogen er wat van zeggen, we mogen er wat van vinden. Maar om nou het alleen maar negatief op het konto van de regering te zetten, ik denk dat het beter is om ook die andere kant te zien. Van dat mooie, van het feit dat je er iets van mag vinden. Dat je je mond mag open doen. Dat je mee mag doen. Dat er zo ontzettend veel is. Denk nog eens waar na over de waarde van onze democratie. Voor mij is dat een reden om Prinsjesdag, met alles wat ik van die buitenkant vind, eigenlijk toch iets heel kostbaars te vinden. Een traditie omhoog te houden. En zoals dat gaat met dat soort dingen, dat kost wat en dat mag ook wat kosten. Het is een monument om jezelf er elk jaar bij stil te zetten. Hoe belangrijk het is om een goede regering te hebben. En ook om als volk die regering niet te laten aanmodderen, niet te bestoken met onze kritiek alleen, maar om mee te doen, te steunen, te helpen, mee te bouwen aan die samenleving.
Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Mighty to save, He is mighty to to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the
Ik weet natuurlijk niet hoe goed uw en jouw Engels is en of je het lied bewust hebt beluisterd of dat het zo langskwam. Maar het gaat eigenlijk over Jezus, die Heer is. Het gaat eigenlijk over zijn regeren en zijn macht om ons te redden en het geluk te bieden. Als we in de Bijbel lezen, dan zien we dat het regeren van een land er wat anders aan toe ging dan tegenwoordig. Ik moet denken aan het Nieuwe Testament, aan de brieven van Paulus, in een situatie waarin het Romeinse Rijk zo heel stevig gevestigd is. In die tijd, in die samenleving, was er een heel kleine elite van rijken die eigenlijk alles bepaalde. En onderdeel van die elite was de keizer. Hij stond erboven, had absolute macht en tegelijkertijd was hij op een bepaalde manier ook van die elite afhankelijk. Een regeringsvorm die verre van ideaal was. Omdat als de keizer iets goed wilde, die elite soms dwars kon liggen en ook verder bij Rome vandaan, allerlei plaatselijke grootheden konden dingen blokkeren. Of omgekeerd, als de keizer niet deugde, gelukkig dat er dan vaak ook in de uiteinden van het Rijk nog plaatselijke grootheden waren die toch hun onderdanen hielpen en het goede deden. Een situatie waarin er een concurrentie is tussen Kyrios, Jezus, Heer Jezus, en de keizer, de Kyrios, de meester, die alles voor het zeggen beweerde te hebben, die zich soms als God liet vereren. En hoe was nou die verhouding tussen de christenen en die heidense keizers? Ik vind het dan wel heel bijzonder als ik dan in mijn Bijbel lees over wat aanwijzingen voor Timotheus, een leerling van Paulus. Eigenlijk zo'n leerling dat hij een soort van geestelijk kind is voor Paulus. En dan geeft Paulus eigenlijk allerlei richtlijnen voor wat belangrijk is. Aanwijzingen voor Timotheus, aanwijzingen ook voor de kerk. Aanwijzingen voor Timotheus om op een goede manier de kerk te dienen. En dan schrijft Paulus in 1 Timotheus 2. Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. De Bijbel roept dus op tot gebed voor alle mensen, maar in het bijzonder voor koningen, gezagsdragers, mensen die heel veel in de melk te brokkelen hebben, van wie de gevolgen zo groot zijn voor de mensen die ondergeschikt zijn aan hun leiding. Bidden. Wat is de zin daarvan? Nou, we mogen geloven dat God uiteindelijk regeert. En in dat regeren van God geeft hij plek aan mensen. Wij vinden dat soms ingewikkeld, omdat God ook die tegenspraak, ook de dingen die tegen zijn wil ingaat, een ruimte geeft. Wij zouden heel graag zien dat God alle problemen oploste, dat alles voorbeeldig was, dat de heilstaat op aarde hier en nu er zou zijn. De Bijbel zegt dat dat ook nog wel gaat komen, maar hier en nu is er ruimte voor mensen en hun beslissingen. En dat gaat nog wel eens behoorlijk tegen de bedoeling van God in. De keizer op het moment van het schrijven van Paulus aan Timotheus is Nero. Ik weet niet wat je precies van hem weet, maar alleen die naam al, Nero, dat roept het beeld op van een keizer die bij vlagen buitengewoon gewelddadig was. Een keizer die allerlei luimen had, allerlei grillen. Een keizer die voor Joden en christenen nou niet de beste figuur was die je kon denken. Wat doet Paulus? Spuit hij zijn gal over deze keizer? Zegt hij tegen Timotheus, die keizer in Rome deugt van geen kant? Niets van dat alles. Paulus roept op om te bidden, om God erbij te roepen. God die alle macht heeft. Of God op de een of andere manier de keizer op andere gedachten wil brengen. Of de gevolgen van de beslissingen van de keizer zo wil laten uitpakken dat er toch op de een of andere manier iets goeds van terecht kan komen. Bidden om Gods zegen, om Gods bescherming, om Gods leiding. Het is belangrijk om erbij stil te staan dat ook die hooggeplaatste mensen uiteindelijk ook heel gewone mensen zijn. Kleine mensjes die zonder Gods zegen uiteindelijk niets kunnen uitrichten. Iedereen heeft Gods zegen nodig. Zonder Gods zegen ben je nergens. Als arts, als chirurg, als je aan het opereren bent, als politicus, je kunt nog zo'n goed programma hebben. Maar zonder de zegen van de Heer pakt het niet goed uit. In alles hebben mensen, hebben politici, hebben hooggeplaatste mensen tegen wie anderen torenhoog opkijken, God nodig, de zegen van God. En Paulus zegt, Timotheus, zul je ervoor zorgen dat de kerk daar steeds mee bezig is? Bidden voor die mensen die leiding moeten geven? Er is nog iets. De mensen die leiding moeten geven zijn afhankelijk van de zegen van God. Maar als wij voor iemand bidden, dan gebeurt er ook iets. Dan denken we na, dan staan we stil. Wat zou die ander nodig hebben? Wat is er eigenlijk aan de hand? Biddend leer je tot 10 tellen. Bezinnen. Even een paar stapjes terug doen. Even van een andere kant bekijken. Bidden. Dat geeft ruimte. En in die ruimte kom je mee in dat denkproces. Wat zou er nodig zijn? Maar ook, hoe is de relatie tot mijzelf? Op welke manier zou ik eraan kunnen bijdragen dat die leiders hun plannen tot uitvoer kunnen brengen als het goede plannen zijn? Of hoe kan ik bufferen als het verkeerde plannen zijn? Hoe kan ik het goede doen voor de mensen direct om mij heen? Bidden, dat zet je allereerst zelf aan het werk. Natuurlijk, we betrekken God erbij, maar God betrekt ons in zijn leiding over de wereld. God wil ons sturen om uitvoering te geven aan datgene wat er in deze wereld gedaan moet worden. En hij vraagt van ons om dat dienend te doen. Gevouwen handen. Het goede zoeken voor die ander. Voor de hooggeplaatste. En voor degene die van die beslissingen zo afhankelijk zijn. Bidden. Dienen. We doen dat denkend aan onze Heer, die het ons heeft voorgedaan. En het is misschien goed om te luisteren naar een lied wat daarover gaat. Als je er meer van wil weten, moet je Johannes 13 in de Bijbel maar eens opzoeken. Johannes 13, daar lees je hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. De meester, de hooggeplaatste, uiteindelijk Heer van hemel en aarde, ging op zijn knietjes om zijn leerlingen de voeten te wassen. Voeten die vuil waren, omdat de straat een open riool was. Op zijn knieën, om te dienen. En Jezus zei, dit heb ik gedaan, om jullie een voorbeeld te geven. Want ik wil dat jullie het ook op die manier doen. Niet allereerst dat voeten wassen, maar wel dat dienen. Het zoeken van het beste voor de ander. En dan van een houding waarin je de ander een plek gunt en zelf kunt buigen. Laten we maar luisteren. Bij het aantreden van het nu demissionaire kabinet in 2013 klonk in de troonrede een prachtige gedachte over de participatiesamenleving. De koning sprak: van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Als we terugkijken naar de afgelopen 4 jaar, dan is wel heel duidelijk geworden dat dat niet vanzelf gaat. Van iedereen die dat kan. In de praktijk blijkt dat er eigenlijk maar een kleine toplaag is van de bevolking die daartoe echt in staat zijn. Burgerinitiatieven en dergelijke komen vooral van goed opgeleide, autochtone bewoners van ons land. Mensen die de regels kennen en de wegen kunnen vinden. Het gaat niet automatisch. Iedereen die dat kan, dat moet gefaciliteerd worden. Mensen moeten in staat gesteld worden om mee te kunnen doen en die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. En als daarom die participatiesamenleving eigenlijk een mooie kreet is om vooral te bezuinigen, ja, dan vliegt het uit de bocht. Er zal moeten worden geïnvesteerd in mensen om die participatiesamenleving te laten functioneren. Trouwens, nog even dat andere. Als je wil dat mensen meer hun verantwoordelijkheid nemen en dingen doen, als bijvoorbeeld ten aanzien van ouderen veel meer gedaan wordt door mantelzorgers, laten we dan wel beseffen dat als je druk bent met mantelzorg, het hemd vaak nader is dan de rok. Als je druk bent met mantelzorg, ja, dan heb je vaak minder tijd voor ander vrijwilliger werk. Je kunt niet alles. Ieder heeft een bepaald aantal uren ter beschikking en dan houdt het op een gegeven moment op. Dus de dingen lopen niet zo automatisch. In elk geval zal er geïnvesteerd moeten worden. Nagedacht. We kunnen een heleboel bereiken nog bij die grote groep van mensen die om de een of andere manier niet zo gemakkelijk meedoen. Ik licht er maar een heel kleine groep uit. Er zijn in ons land de nodige mensen die de taal niet goed machtig zijn, omdat ze ergens anders vandaan zijn gekomen, als vluchteling of om een andere reden. Het werk van taalmaatjes is enorm belangrijk, dat mensen leren de taal te spreken en zo hun plekje kunnen innemen. Vaak gaat het ook om vluchtelingen bijvoorbeeld met een heel behoorlijke opleiding in het land van herkomst. Jammer dat er zoveel capaciteit verloren gaat, omdat mensen die een klein beetje hulp nodig hebben, best op hun plek zouden kunnen komen en mee zouden kunnen doen.